Ik wou zeggen, ik hoor vogeltjes fluiten.
Ja, nee, dat was...
Dat was Mark Koenigracht in een betere fluitconcert.
Ja. We gaan dat niet on the record doen.
Sorry, maar het is al opgenomen. We beginnen met deze Media Watchers met kort showbiznieuws, Mark. VTM, Non-Stop Doctors, dat was een televisiezender. Ja. Die gaat veranderen.
Ja, blijkbaar wordt het nu Non-Stop 90s met allemaal reeksen uit die periode. Fantastische reeks natuurlijk. Beverly Hills
90210.
Ik ben er ooit als journalist naartoe gevlogen, of naar Los Angeles, gaan kijken naar de geweldige boulevard, met allemaal brocanterie winkeltjes. En naar de opnameset ook, fantastisch. En dan ook kunnen praten met de hoofdrolspelers van
dus
weleer.
In de school en Jason Presley was
toen
dat?
Toen kon dat nog, als journalist kon je nog het vliegtuig pakken en met die grote...
Zeg nu nog eens Beverly Hills...
90210. Maar ook Baywatch, met opnames zowel in de studio als op het strand. En dan mocht je als journalist mee naar het strand gaan. Dus het was heel leuk.
Jij gaat heel veel herinneringen bovenhalen met de nieuwe televisie.
Ja, voor jong en oud, zou ik zeggen.
Get ready, stop ermee. Na 30 jaar hebben ze aangekondigd.
Ik zou zeggen, bijna goed zo. Ja, tuurlijk. Die mannen, dat was een heel leuke gimmick 100 jaar geleden, toen Tien om te zien nog bestond en de dieren nog spraken. Maar geen van die gasten was getalenteerd met behept met een geweldige vocale stem. Wow, was er goed uit. We hebben destijds ook een popgroepje mooi opgericht en dan bekendgemaakt dat ze eigenlijk voor zichzelf vooral fijne vrienden waren en vonden. Even een comeback, maar laat ons zeggen dat Xink in het hetzelfde schuitje veel beter is. En in dit geval moeten we zeggen dat misschien de kopie, Xink, beter is dan het origineel.
Zeggen dan in het nieuws aan de tafel van Gert, een aantal weken geleden nog, van kom aan, er mag zo wel eens nieuws in zitten. Lien van den Broek, uit Thuis, de actrice, verdient, zegt ze zelf, amper, dat weet ik nu niet of ze dat zo gezegd heeft, maar €500 per dag.
Ja, kijk, dat lijkt
op
heel
factuur,
veel. Hè? €500 per dag op factuur. Zal nog wat BTW bijkomen, zeker. Maal 20, denken de mensen dan. Dus dat is minstens €10.000 per maand. Goed verdiend. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ze heeft zelf gezegd dat ze eigenlijk maar 6-7 dagen per maand mag aantreden. Ja, en dan praten we over een ander bedrag. Dan praat je over €3.500 bruto. Hij gaat nog,
de helft eraf, dan nog verzekering, dan nog precies, eigen vervoer. En,
ja, dus nu, ik heb het al eerder gezegd, je moet dat een beetje vergelijken. Zo die soapacteurs met de omroepsters van weleer, die verdienen ook geen fortuinen, maar dankzij hun job,
bekendheid.
Dankzij hun bekendheid nationaal, konden ze dan van allerlei andere dingen doen, gaan presenteren, schnabbels links en rechts. En dat is eigenlijk wat Lien ook doet. Lien heeft een B&B met haar partner. Ze heeft ook nog een influencerskanaal waar 67 of 69.000 volgers zijn. Dus ze zal wel het een en ander verdienen dankzij Thuis.
Je hoort Mark Koenigracht van de onderzoeksjournalistiek in Showbizland. Dat is beter, hè? Dan vorige week zei ik van de primeurtjes.
Ja, van de primeurtjes.
Onderzoeksjournalistiek. Ja. Ik ben Robin Vissenakens en dit is de podcast De Media Watchers. Te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en via HLN natuurlijk. Strafnieuws van de VRT. We hadden het er vorige week nog over. Het proces dat niemand wou over Bart de Pauw. Het programma is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ja, onbegrijpelijk of niet?
Bijzonder onbegrijpelijk. Als je meer dan een jaar geleden of zoiets de rechten koopt om het programma op lineaire televisie te brengen. En je staat erop om die rechten te kunnen kopen. En je maakt eind vorig jaar bekend dat je het inderdaad ook nog gaat uitzenden in het voorjaar. Je stuurt programmaschema's uit naar alle mogelijke kanalen om de datum bekend te maken. Namelijk woensdag. Vandaag eigenlijk, hè. Woensdag en de volgende woensdagen. En je brengt dan op dinsdagavond rond een uur of 4-5 een persberichtje uit waarbij je zegt, we gaan het niet uitzenden. Dan is er iets aan de hand.
En wat is er aan de hand?
Nobody knows.
Maar je hebt gebeld met de VRT.
We hebben met alle mogelijke partijen gebeld. De VRT zegt, we willen de gesprekken die er aan de hand zijn niet beïnvloeden.
Welke gesprekken?
Niemand die dat weet.
Maar
niemand.
Gesprekken die met Bart de Pauw?
Alle partijen, dus de advocaten van Bart de Pauw en de advocaten van de 8 dames die de tegenpartij vormden en die ooit door Bart de Pauw toch schade zijn toegebracht, die zeggen dat ze uit de lucht vallen. Dus Christine Musche is advocaat van die vrouwen en zegt, we weten van niks. Was door de VRT wel op voorhand verwittigd. Een heel cryptisch berichtje. En zegt, met het lezen van het persbericht weet ik nog minder. De advocaat van Bart de Pauw zegt dat zij niks juridisch hebben ondernomen om de uitzendingen tegen te houden. Dat zou ook heel moeilijk zijn. Voor alle mensen die nog niet weten wat het over gaat, ga naar streams, ga naar VTM Go en dan kan je de reeks zien, want die is daar nog altijd te zien. In Nederland is het ook nog altijd te zien. Dus geen enkel probleem, zou ik zeggen. Dus het is bijna onbegrijpelijk dat de VRT deze beslissing neemt. Ja, kijk, het zou over 200.000-300.000 kijkers zijn op VRT Canvas. Dat is natuurlijk veel volk. En we weten dat Bart de Pauw absoluut niet happy was. Dat heel de zaak opnieuw naar voren zou gebracht worden. Anderzijds, hoe meer mensen zien wat de handelswijze van dit soort gasten is en hoe... hoe erg het is dat jonge vrouwen, iets minder jonge vrouwen, worden aangepakt. Voor die is dat eigenlijk must-see TV.
De start van Groeien en Bloeien, de opvolger. Nu, dat hebben ze zelf nooit echt zo gezegd, maar is wel zo ingestoken geweest van we zoeken terug een programma zoals FC De Kampioenen. Het is gestart op VRT1, maar kon het jou ook wel boeien? Mark, en zal het nog groeien of zijn ze aan het knoeien?
Zijn ze aan het knoeien? Het is opgenomen.
Ja,
dus
groeien
dat is moeilijk,
en bloeien, het was het rijmt daarop. Wat denk je? Ja,
okay,
ik dacht, ze heeft het niet door.
Jawel, ik dacht rijmen en dichten met je gat op te lichten.
Zonder je gat op te lichten.
Ja, precies. Wel, ik heb ondertussen 3 afleveringen kunnen visioneren, want de tweede aflevering wordt pas nu zaterdag uitgezonden. Echt wild, van enthousiasme ben ik nog altijd niet. Weet je, de eerste aflevering, die is nodig om de verschillende personages neer te
maar
zetten.
Maar je herkent toch gewoon de generiek alleen al?
De begingeneriek doet heel veel denken aan FC De Kampioenen. Zo op het einde staat iedereen samen en de tegenspeler, de boosaard, die moet zo'n beetje aan de kant staan. Dat is hier ook zo. Natuurlijk, het is een heel veel gelijkenissen. Xavier is nu een dikke brandweerman, die er ook niks van kan.
Of is dat Markske?
Nee.
Dus tussen de twee, toch?
Ja,
hè?
Een beetje tussenin. Hè? Oscar Krukken is nu vader Frank.
Bent Segers.
Heel erg voor Bent Segers.
Hoe doet
dat
hij
moet spelen.
Want je zegt heel erg voor hem dat hij dat moet spelen.
Ja, ik vind dat beneden zijn capaciteiten. Het is zo cliché, zo karikaturaal, dat het af en toe pijn doet aan uw ogen.
Maar de reeks, als je het ziet, ik heb de aflevering ingezien, is wel rond hem gebouwd, hè?
Ja. Tweede aflevering iets minder. Dat is in de verhaallijn. Je hebt de papa, je hebt de dochter die... Ja, ook dat is weer herkenbaar bij De Kampioenen. Je hebt vader en dochter. Hè. Dat is hier ook in Groeien en Bloeien.
Francesco?
Ik begrijp niet wat hij daar komt doen. Het is niet omdat je wat donkerder van kleur bent dat je plots overal moet opdraven. Dat is er zo bijgesloten. Er zijn nog meer rollen erbij gesloten. Greet Rouffard speelt zo de oversexte madame. Maar wat hij verder in die reeks komt doen... ik hoop aflevering 4, 5 en 6 daar meer van te ontdekken. Maar voorlopig is dat ook een raadsel.
Maar zeg je, diversiteit is wel heel letterlijk genomen. Er zit ook iemand in een rolstoel.
Ja.
Er is, wat op zich niks mis mee is. Ik vind het zelfs zeer goed dat er aandacht voor is. Maar het checkt wel veel boxen. Iets oudere.
Veel te veel. Waardoor het met haken en ogen soms aan elkaar hangt. De tweede aflevering bijvoorbeeld, wordt er ingebroken. Er is een inbreker. En plots gaat heel die cast gaat zo safety first-achtig. Safety first van... Het begint met A en eindigt op I. En je mag de twee andere letters zelf zoeken.
Nee, die moet je zeggen.
Voilà. Ja. Het is...
Je bent nog geen fan, maar geef het even tijd.
Wat ik vorige week heb gezegd, ik geef het graag nog wat tijd, maar als ik het moet vergelijken met de eerste seizoenen van De Kampioenen, want daarover gaat het, na 4, 5 seizoenen werden De Kampioenen ook meer karikaturaal dan de eerste seizoen. Maar vooral die eerste seizoenen, die waren zeer herkenbaar voor heel Vlaanderen, omdat de voetbalkantine een biotoop is die...
Ja, en een tuincentrum.
Dat tuincentrum is niet herkenbaar. En het is zo met de haren getrokken en erbij gesleurd af en toe, dat ik denk, jongens.
Groeien.
Zwart, we gaan zien.
Groeien en bloeien, we gaan ons niet moeien.
Ja, we gaan ons wel moeien, maar we gaan nog elke week zeggen.
Zondag hebben we ook kennis gemaakt met de kandidaten van De Mol, in Café De Mol. Aanstaande zondag start het ook. Ja. Toffe kandidaten?
Net zoals vorig jaar, geen geweldig kijkcijfer. Dus ik denk dat dat de zowat 350.000 diehard zoekers zijn die gekeken hebben, die meteen alles willen weten. Volgende week gaat dat 1,3 miljoen zijn. Dus je hebt 1 miljoen mensen die kijken omwille van het programma en je hebt 300.000 zotten die alles willen weten en die eigenlijk na één aflevering al weten wie de mol is, denken ze.
Dag, Gilles De Koster.
Hallo.
Hey. Een klassieker om toch wel meteen te openen. Hoe gaat het nu die spanning een beetje van de mol gelanceerd is?
Goed, maar de spanning is nog zeer aanwezig bij mezelf en bij alle mensen van de redactie. Wij vinden het heel spannend om dat elk jaar opnieuw te lanceren. Dus ja, het is nu zo aftellen, ook voor ons. En afwachten wat de reacties zullen zijn. Dat is altijd een spannend moment.
Ja, want de volgende vraag is een evidente. Hoe is het met de kandidaten van en met de mol? Want geen arm- of beenbreuken, geen psychologische drama's, inzinkingen, opgaves.
Mark.
Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Helemaal niks. We blijven ook goed in contact. Ik heb ze afgelopen weekend ook allemaal een sms'je gestuurd om te zeggen, het is vanavond is Café de Mol en gaat eindelijk heel de wereld weten dat je meedoet. En ze hebben allemaal super enthousiast iets teruggestuurd. Ik denk dat ze ook heel blij zijn dat het eindelijk begint. En ze leken mij, althans, voor wat ik uit hun berichten kon aflezen, allemaal in goede mentale en fysieke gezondheid. Tijdens de reis was dat zo. Hè? Ja,
is het dan zo, Gilles, dat al die kandidaten plots in een soort rollercoaster terechtkomen? Van de spannende anonimiteit plots in 100.000 sms'en en berichten? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is wel best wel groot hoor. Dat merken we elk jaar opnieuw. En we proberen dat ook zo goed mogelijk te omkaderen en daarop voor te bereiden. Maar je moet rekenen, er kijkt opgeteld 1,5 miljoen Vlamingen naar jou. Dus de kans is heel groot dat je er wordt op aangesproken. Dus dat is echt een vloedgolf dat op hen afkomt. Maar doorgaans is dat wel ook een heel plezante vloedgolf. Want alles is overgoten met het sausje van ben jij de mol of net niet. Dus dat maakt het wat speels en plezant. Maar dat kan soms wel indrukwekkend zijn, kan ik me inbeelden. Maar we zitten er heel dicht op. Ze hebben superveel van onze telefoonnummers. Ze kunnen al contact opnemen. Wij komen ook geregeld eens horen dat het met hen is. Het is vooral de bedoeling dat ze ervan genieten. Hè, want het duurt niet zo heel lang natuurlijk. En het is heel plezant. En elke week zijn zij de sterren van het programma. Hè.
Jij staat wel heel dicht als ik hoor dat jij zegt ik heb iedereen een berichtje gestuurd. Dus je staat wel heel dicht bij die kandidaten. Volg je dat het hele traject op tot het einde en dan stopt het toch ergens? Of?
Ja, wel, ik stuur ze elk jaar altijd een sms'je. Dus dat doe ik al sinds de eerste reeks die we hebben gemaakt in Argentinië. En ik volg het op in die zin. Dus dat wil zeggen dat al die kandidaten en ex-kandidaten al mijn nummer hebben. Dus we blijven zeker in contact. Maar nu zijn we natuurlijk vooral met die montage bezig en heel hard aan het proberen om de afleveringen zo mooi en zo klaar mogelijk te krijgen. Maar het is gewoon onze algemene richtlijn dat ze moeten ons altijd kunnen bereiken als er iets is, omdat het is super intens, hè, de mol. En je wilt wel dat die daar een goed gevoel aan overhouden. Hè,
Jullie zijn uiteraard al maanden bezig. Wat mij opvalt is het woord psychologie. Dat is toch veel belangrijker, denk ik, dan een paar jaar geleden. Hè. Heeft de tiende jaargang toen onze mol moest afhaken met troubles in his head, heeft dat meegespeeld in de manier waarop jullie het aanpakken? Of is dat toch eigenlijk iets wat elk jaar hetzelfde is?
De manier op zich is niet zozeer veranderd, maar het heeft ons wel zeker op scherp gezet. Omdat het kan altijd misgaan, hoe goed je ook voorbereid bent. Dus we hebben op zich niet zo heel veel aan de procedures veranderd, want die waren zo waterdicht als maar kan zijn. Maar wat er toen is gebeurd, heeft gewoon aangetoond dat waterdicht niet bestaat. En het nul risico niet bestaat. Dus we zijn wel echt heel bezorgd over hun welzijn, mentaal en fysiek. Hè, want dat is evenwaardig in zekere zin. En dat is ook iets wat ik aan het begin van elke reis, als ik een grote kandidatenbriefing geef de eerste avond, let goed op, als het niet gaat, kom met ons babbelen. Als je niet goed voelt, laat het weten, zodat we het samen kunnen oplossen. Dus ik denk dat we eigenlijk altijd al het mogelijke deden. Maar ja, we zijn ook wel echt wakker geworden van wat er toen is gebeurd, om daar nog eens zo alert mee te zijn. Ja. Maar uitsluiten kan je het natuurlijk nooit, helaas. Ja.
Vorig jaar was er die geweldig ver verplaatsing naar Amerika, jetlag, noem maar op. Ja. Dit keer was het vlakbij, bij wijze van spreken eigenlijk. Was en is dat een voordeel?
Ja, toch wel. Dat is, de nabijheid is een voordeel qua jetlag, qua contact met het thuisland. Geen andere uren hoeft in gedachten te houden. Qua vervoer is het ook veel simpeler. Iemand die vanuit de woestijn in Arizona naar huis vliegt alleen, dat is een lange vlucht. Hè. Dat duurt even en die is bijzonder eenzaam. Hier duurt dat al een pak minder lang. Je bent ook gewoon sneller thuis als het allemaal gedaan is. Dus dat is zeker zijn voordelen. Ik hou ook wel van het als we heel ver zijn. Want dan ben je sowieso in een andere wereld. En dat schept ook altijd een sfeer.
Ja.
Maar op zich maakt het eigenlijk niet uit hoor, waar we het opnemen.
Ja, behalve dat ik al niet...
Binnendoor moet je dat niet doen, want dat is vol Belgen.
Ja, dus, maar ook als je naar een verre verplaatsing gaat, links of rechts tenminste, dan zijn de kandidaten al fysiek al een beetje moe. Ah, ja. Wat toch kan meespelen in de aanpak van het zoeken naar de mol, hè?
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En ook dat is iets waar we elk jaar op hameren, van ga op tijd in uw bed liggen. Slaap goed, want de dagen zijn lang en onze tijd hier is kort. En het is allemaal heel intens. Maar goed, ja, we zijn hun ouders niet natuurlijk. Hè. Als die mensen nog iets willen drinken op terras, ja, super. Het is vooral de bedoeling dat ze een fantastische tijd beleven. Maar we zeggen hem wel heel duidelijk, uw slaaptekort kan een van uw grootste vijanden worden. Dus als je weet van jezelf, ik heb veel slaap nodig, dan moet je daar alert voor zijn.
Ja, ik kan aannemen dat je niet in Amerika moet zijn voor goede koffie, maar nu was het uitgerekend jij die zegde dat Sicilië op sommige hotels oploskoffie werd gemaakt.
Maar dat verstaat het toch niet?
Nee.
Dat is niet te begrijpen.
Een fout van de productie.
Gewoon een pot warm water, hè. En een hele hoop poeier ernaast. Maar goed, ik heb er een neus voor, dus doorgaans zat ik wel bij elk nieuw hotel na een dag de coffeeshop gevonden waar dat ze goede espressootjes hadden die je dan samen met Italianen kon opdrinken. Dat is superbelangrijk. Hè. Koffie, wij drinken dat de hele dag door en dat is iets ritueels. En als dat niet goed is, is dat niet tof. Het is niet dat we ons een dag kan kapotmaken, maar het is wel leuker als je een goede koffie hebt.
Zeg, en Gilles, heb je in het verleden natuurlijk ook al Belgen tegengekomen die dan toch zeggen van tja, Gilles, de bol, opnames.
Ja.
Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om?
Dat denkt een beetje af van het moment. Weet je, als ik achter een... als ze echt duidelijke tekenen van de mol zien, zoals ergens iets waar het logo op staat, of een iPad, of weet ik wat, ja, dan kan je het moeilijk gaan ontkennen. Dan moet je proberen een deal te sluiten en te zeggen van kijk, ja, we zijn aan het opnemen, maar we zouden het super hard waarderen. We worden eigenlijk betrapt, maar we waarderen dat je het ons geheimpje houdt. Op zich maakt het niet zo heel veel uit, hè, dat mensen weten waar we opnemen. Het is alleen... Je wilt niet dat er mensen data gaan beginnen terugrekenen van maar ik heb met een buurman die een dag gezien en toen waren ze nog aan het draaien en op de luchthaven ben ik gaan kijken wie dat er die een dag terugkwam en bla bla bla. Dat is allemaal, hoe meer waas dat daar rondhangt, hoe beter. Maar heel vaak zeggen we ook gewoon dat we een mooi reisprogramma aan het maken zijn voor Canvas of voor Mens TV.
Maar dat pakt nu toch niet meer na al die jaren.
Kom, Gilles.
Jawel. Nee, echt waar. Dat is, of ze zijn te vriendelijk om te zeggen dat ze mij niet geloven, maar dat is wel al een paar keer gebeurd dat we er zo mee zijn weggekomen. Ja.
We stellen aan iedereen de vraag, iedereen die te gast is, wat kijk je nu zoal zelf op televisie, Gilles? Nu, wat is een favoriete reeks of programma dat je nu op dit moment volgt?
Op dit ogenblik, ik kijk heel veel voetbal, maar dat is ook al een beetje beroepsgerelateerd. En dat krijg ik thuis moeilijk verkocht. Allee, of niet altijd verkocht.
Twee schermen. Dus,
ja, twee schermen, maar er zijn ook vaak twee matchen tegelijk aan de gang. Dus dat was niet zo. Ik heb heel graag gekeken naar een reeks op Netflix. One Day, gebaseerd op dat boek van David Nichols. En dat is heel goed gemaakt. Dat heb ik met mijn vrouw bekeken, dat vond ik tof. En op tv nu, ik hou heel erg van Bart Cannaerts en de quiz die hij presenteert. En ik volg Masterchef, ook omdat mijn goede vriendin Fatma daarin zit.
Ja.
En heel benieuwd ben naar hoe ze het eraan brengt.
Ja, tot slot, Gilles, want je zegt het, je bent fan van Bart. Welke rockgroep heeft dinsdag bekendgemaakt dat ze gaan optreden in Vorst Nationaal?
Deep Purple, ik ging daar nog het F-woord tussen zeggen, maar ik ga het niet doen om niemand te schofferen. Ik heb daar echt waar gelacht, maar ik heb daar niet goed van geslapen. Oh, dat is heel erg.
Waarschijnlijk te hard bezig geweest met de mol, hè?
Ja, dat had ik nu echt totaal gemist. Maar Alex en Victor ook, dus dat is een kleine pleister op de wonden. Maar ik vond wel heel erg dat ik niet over de streep kon trekken. Jammer.
Alleszins hebben we jou graag bezig gezien, Gilles. Merci dat we even mochten bellen en tot binnenkort. Hè.
En veel succes met de mol.
Veel plezier.
Ja, hij sprak hier net over One Day op Netflix. Weet je waarover dat gaat? Want
ik weet er alles van.
Het is wel een populaire reeks op Netflix.
Ja, blijkbaar. Ik moet helaas zeggen dat ik nog niks gezien heb. Maar het gaat over Emma en Dexter, die samen naar een afstudeerfeest zijn geweest. En daar scheiden dan hun wegen. Maar hun levens blijven elkaar constant terug tegenkomen. Het is zeemzoet.
Romantisch verhaal,
precies,
dramatisch.
Ja, een perfecte stuff voor Gilles. Is er weg van, ik begrijp dat. Hij is heel lang zelf weg geweest, zijn madame achterlatende. Ik kan me voorstellen dat die nu samensmelten.
Zijn madame achterlatende voor de opnames bedoel je?
Ja, natuurlijk. Voor de opnames. Okay. En dag en nacht bezig met de montage. Nee, is niet gaan lopen, natuurlijk niet. Lees het romantisch interview in de Humor deze week. Maar ik kan me voorstellen dat hij dan in de vrije uurtjes die hij heeft, als dan samen voor tv liggen.
In de zetel, dekentje, chipje erbij. Erover.
Precies. Oh. Glas gooien wijn.
Jij zat niet in de zetel dinsdagavond met uw madame, daar ben ik zeker van, nee. Toen je naar Ter Zake keek,
yep.
Naar aanleiding van de stemming rond de asbestvergoedingen voor slachtoffers in de Kamercommissie. Parlementslid van de N-VA, Valérie van Peel, is daar, dat heb ik ook wel gezien, woedend weggelopen. En echt schampend naar alle parlementsleden. Jullie
terecht,
moeten
je schaam. Je kan er een beetje om lachen eigenlijk, maar het is zo intriest. Het is zo intriest voor de politiek vooral. En Valérie van Peel had in deze 100% gelijk. Waarom wil ik het er even over hebben? Omdat dit een hele, hele goede ter zake was. Waar Valérie van Peel...
ook soms kritisch voor te zaken.
Absoluut, maar in deze was het heel, heel goed. Ze hadden Valérie van Peel kunnen overtuigen. Die heeft heel lang getwijfeld, maar heeft dan toch toegestemd. Kreeg ook alle kans om haar verhaal te doen. Maar nog... pakkender was de aanwezigheid van Erik Jonkheren. Die is voorzitter van de asbestslachtoffers en die heeft zowel zijn vader, zijn moeder als twee broers weten sterven aan de gevolgen van asbest, dus longfibrose of hoe het mogen heten, en is nu zelf ook ziek. En Kathleen Koolts was in deze zeer goed, omdat ze heel rustig en haar plaats kende. Iedereen... zijn verhaal die toen, dat durfde al een keer anders zijn, dat weten we. Het durfde al een keer gekleurd zijn. Hier was het echt mooi iedereen de kans geven om zijn verhaal te laten doen. En al wat nadien kwam, was eigenlijk onbelangrijk, omdat dit zo pakkend was en zo hard en zo fel duidelijk maakte wat er fout loopt in dat parlement. En als je kijkt, daar dient er zaken voor. Daar dient dat programma voor. Als ik dan een paar uren later kijk naar Laat, waar Roelo Wachters denkt dat ze rechter en leermeester moet zijn in het proces over een voetballer die een symbolische straf krijgt.
En door de sporthal vloog met zijn
precies,
auto.
Ja. Dan denk ik, dit is er compleet over. En dan was ter zake, wat mij betreft, een schoolvoorbeeld hoe het wel mag en moet.
Hij is niet alleen druk in de weer met de voorbereiding van alweer een nieuw seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Hij heeft ook de voorbije week een pak tijd gestoken in zijn plannen om Nederland te veroveren. We hebben het over Erik van Looy, u beter bekend als Antwerp supporter,
ja,
maar in deze ook een tv-presentator.
Die, hard,
die dus in Nederland het format De Pappenheimers op RTL4 gaat brengen, binnenkort op televisie. En RTL4 is zowat, mag je dat zeggen, de VTM van Nederland? Dat
ja,
is ongeveer,
ja, zoiets. Ja.
Dag Erik.
Goeiedag.
Ik hoor precies een paar vogeltjes fluiten. Zit je buiten of waar zit ergens?
Dat kan. Ik zit helemaal alleen op een bankje op het Museum van Schone Kunsten. Al waar ik normaal gezien over een tiental minuten of een kwartier moet gaan eten met Toby Alderweireld in de restaurant Madonna.
Ja.
Te veel informatie, besef ik. Maar
Okay. Gaan jullie vaker eten? Ja, nu ben ik wel benieuwd.
Nee, dat is de eerste keer.
Wow.
Dat is de eerste keer. Ja.
Is dat de ster die een andere ster uitnodigt? Of hoe? Wat moet ik me dat weer voorstellen?
ik weet het ook niet wat er is. Zij heeft gezegd, ik wil eens gewoon eten.
Zij trakteert, dat weet ik.
Ja. Dus ik wil wel zeker op tijd zijn, omdat elke minuut in mijn leven die ik met Toby Alderweireld kan doorbrengen, ja, die wil ik ook mee, Toby Alderweireld. Zo ben ik 5 minuten laat.
Dan gaan we er meteen in vliegen.
Zeg, Erik, spreek je al een beetje Hollands daar in de tv-opnames in Nederland?
Nee, absoluut niet. Nee, ik probeer zo goed mogelijk op mijn taal te letten, maar er is mij nergens verzocht om echt specifieke Hollandse klanken te gaan gebruiken. Dus dat is niet gebeurd. En toch hebben ze mij blijkbaar verstaan, want alle quizvragen, of enfin, niet alle quizvragen, maar de meeste quizvragen werden beantwoord. En ik heb weinig klachten gehad. Als ik natuurlijk binnenkort merk, als de Pappenheimers wordt uitgezonden en ik ben ondertiteld, ja, dan weet ik dat mijn missie maar half geslaagd is. Ja. Maar ik ben Nee, ik ben helemaal mezelf gebleven tijdens die opname.
Verstokte Antwerpenaars, die hadden het door. Je was de voorbije 10 dagen of zo niet in de Koekenstad, maar was je zondag wel in, op Antwerp?
Nee, ik was in Aalsmeer. In de studio waar dus die riemreeks van de Pappenheimers werd opgenomen.
Ja.
Maar ik ben wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de match.
Ja,
maar,
een spannende 1-1, maar daar gaan we het niet over hebben. Je zat, heb ik mij laten vertellen, in een ongelooflijk geweldig, luxueus, glamoureus hotel in Nederland. Klopt dat?
Als ik dan waren ongeveer 2 weken dat ik daar zat, ik ben al een keer over uitgegaan. Maar ik wil dan zoveel mogelijk met dat werk bezig zijn en zo weinig mogelijk afgeleid worden. Dus ik heb gezegd, stop mij dan gewoon in Aalsmeer. Aalsmeer is al een van de minst sexy steden of gemeenten die ik ooit heb tegengekomen. Dus stop mij gewoon in een saai hotel, zodat ik alleen kan werken en RTL 4 kijken. Want dat is de zender waar ik nu part-time voor werk, want ik blijf natuurlijk voor Play 4, dat is mijn hoofdjob. Dus het was echt heel saai. En het koffiemachine, het theemachine marcheerde niet, ik moest af en toe dweilen en zo. Maar het was goed, ik heb mij compleet kunnen focussen op het werk. En dat was goed. Dat is meestal wat ik zoek. Als ik met de slimste mens bezig ben, of nu met dit ook, ik ga nogal van een Spartaanse aanpak dan. Ja. Het werk, all work and no play.
Ja, we kennen jou heel goed. Ik ben er zeker van dat je opnieuw maniacaal op voorbereid.
Hoewel ik dat steeds minder doe. Ik werk wel zeer hard, maar ik laat alles wel op me afkomen. Ik ben niet meer bang voor wat er komt, omdat ik weet dat ik... dat ik genoeg ervaringen met die eten en zelfvertrouwen om daar dan mee om te gaan. Maar dat neemt niet weg dat je, bijvoorbeeld bij de Pappenheimers, er zijn geen beeldbanden, je ziet geen fragmenten. Alles wat komt van jezelf. Dus als je zegt van, het is ook in Nederland, dus ik moest dan in plaats van dat ik zeg maar iets, het nummer Footloose van buiten moet leren en dat ze dan moeten verder zingen, was dat wel in Hollandse nummers. Dus dan moest ik wel soms, dat was de voorbereiding eigenlijk, zorg dat ik die nummers zo goed mogelijk uit het hoofd kennen. Dat is dan vaak gelukt, soms ook niet, denk ik. Maar met gevolg dat ik nu een nummer als Natte Heidi van Vieze Jack, dat moet je googlen, dat ik dat nu kan meezingen. Je leert allerlei, ik bedoel, net zoals je natuurlijk André Hazes junior en senior nog beter leert kennen. En dat je, ik heb hele grote bloemkolen van André van Duin. Het is voor Hollands, dus dat passeert wel. En dat was de belangrijkste voorbereiding.
Wat ik wel merk is ook zo dat, Mark, ik kijk veel naar RTL 4. Ja. Hè, en dat je daar altijd vaak dezelfde presentatoren ziet. Hè, zo Bo van, Bo en zo. En Linda de Mol bij SBS en zo. Dus ik denk dat die Nederlanders wel blij gaan zijn om eens een keer een nieuw gezicht te krijgen.
Anders, ja. Ik hoop het ook. Ik hoop dat ze mij verstaan. En ik hoorde ook mensen zeggen van, dit hebben we nog nooit gezien. En dat was positief bedoeld, maar tegelijk was het ook zo van, iemand die zo op die manier presenteert en zich zo durft smijten en zich zo kwetsbaar durft opstellen, dat zien ze daar niet blijkbaar. Dus de vraag is maar, gaat het werken? Ze hebben wel heel hard gelachen, het publiek en de BN'ers en de kandidaten zijn heel hard gelachen. Dus ik ben nu benieuwd of het publiek zal mee zijn. Daar zal het vanaf gaan. Het komt 18 mei, vanaf 18 mei van Tinnen. Dat is op een zaterdagavond, waar in Nederland de beste avond is. Maar het is natuurlijk 18 mei, het wordt al beter weer. Dus we zullen zien hoe het loopt. Als het lukt, dat heb ik gisteren wel, toen ik aan de reis werd, dacht ik van als het een hit wordt, dan wordt het een grote hit. Ja. Denk ik. En in ieder geval, wat er ook gebeurt, ik heb me geweldig geamuseerd. En ik ben nu al heel trots op die onafgewerkte... 7 afleveringen die we gemaakt hebben met gezicht.
Maar speelt er echt zo de ambitie mee om groot te worden in Nederland, Erik? Wat moet ik
die speelt mee, anders zou ik het niet doen. Maar als het niet lukt, is het ook niet zo erg. Ik heb hier een job en ik heb hier nog een ander jobboek die ik eigenlijk te weinig uitoefen, namelijk films of tv-series regisseren. Dus ik heb werk genoeg. Maar als het lukt, is het natuurlijk wel fijn. Het is een schaalvergroting. Er zijn 18 miljoen Nederlanders, er zijn maar 6 miljoen Vlamingen. Dus je hebt toch wel het gevoel van, ik kom in een grote speeltuin terecht. En dan is het wel fijn dat ze u appreciëren. Maar voor de rest zullen we zien. Het is leuk. Maar ik ben ook op de leeftijd dat ik denk van, oké, als het lukt...
Alles pakken, voilà.
Alles pakken, zo denk je als je oud zit.
Jawel. Hij moet geen tien jaar wachten.
Eigenlijk werk je dan ook binnenkort een beetje voor DPG Media, want DPG koopt RTL 4. Dus werk je, is een collega van ons geworden.
Het is nog niet goed gekeurd.
Nee, maar goed, maar dat in principe zo.
Nee, het is niet goed gekeurd. Ik ben heel benieuwd. Het gaat heel raar zijn. Het is al mijn hele leven dat ik wacht op mijn telefoon van Christian van Tuller. Die is nooit gekomen. En nu via een omweg zou ik dan misschien toch nog op een of andere manier voor de grote media...
Je bent wel een dure vogel, hè? 1 miljard 100 miljoen.
1 miljard 100 miljoen, hè? Ja.
Zoveel kost de RTL Televisie in Nederland, hè, aan DPG.
Ach, dus, ja, kost dat zoveel? Ja. Nee, echt.
Ja, 1100 ja. miljoen. Ja.
500 euro naar mij, dat ik dat moet opzetten. Ja.
500 euro per dag voor u.
Erik, even terug, back to reality. Je bent uiteraard al bezig aan de slimste mens ter wereld, nieuwe seizoen. Geef ons één naam die al zeker vast ligt.
Nee, kan ik niet. Kan ik niet. Omdat er, ik had moeten... Nee, één niet, omdat er is eigenlijk nog niemand die echt 100% vast ligt. Omdat, ik ben heel erg bezig geweest met die Pappenheimers tot nu toe. Dat is nu gedaan. Volgende week beginnen de café-testen en begin ik ook iets intensiever rond te bellen. Dus er ligt eigenlijk nog niemand vast. Maar maak u geen zorgen. Nog maar 34 te gaan.
Ik weet waar ik nu alle avonden moet gaan zitten om te kijken wie er passeert. Hè.
Aan het Museum van Schone Kunst. Maar Toby is al geweest.
Ja, voilà, dat kan wel heel op de jury zijn. En mocht ik het weten, zou ik het niet durven vertellen dat het nog iets te vroeg is. Maar ik vind het wel heel fijn om jullie te vragen. We gaan op 14 oktober gaan op antenne. Dat kan ik u zeggen. Dus,
top, Erik. Dikke merci. Smakelijk eten, zelfs. Drink een glas op en we horen elkaar snel. Hè.
Dat is goed. Oké.
Okay. Salut.
Bye-bye. Zoals Piet Huizen eruit zal zeggen in SOS Piet, Mark, wat hebben we vandaag geleerd?
Ja, maar ik wil geen druk hier van Piet, hè, dat is voor alle duidelijkheid. Wat hebben we geleerd? Ik denk dat we klaar zijn voor een goed nieuw seizoen van De Mol, wil ik zeker zien. Erik van Looy is ook klaar om Holland te veroveren, daar ben ik zeker van, want hem kennende is alleen maar... de perfectie goed. En hij gaat een fantastische avond hebben met zijn idool Toby Alderweireld.
En
het is voor niks. En groeien en bloeien, allemaal goed en wel. Maar geef mij maar FC De Kampioenen.
Oh my god, dat meende niet. Beluister ons op HLN, Spotify en Apple Podcast. En alle vorige afleveringen zijn daar ook te beluisteren. Abonneer je gratis daarop. Volgende week zijn we er weer. En dan gaat Mark zijn gat op...
Nee, echt niet.
Rijmen en dichten zonder...
Met mijn... Voilà, nee, we gaan dat niet doen.